Wat is het heerlijk om samen te zijn als uw gemeente. Een gemeente nog zonder naam, maar wel bij u bekend. En dat koesteren we, dat we door u gekend zijn, geliefd zijn door u. En dat we samenkomen rondom uw naam, rondom uw woord. En dat het uw geest is die ons voor dit voor vele nieuwe seizoen opnieuw en hernieuwd kracht en inspiratie gaat geven. En dank u wel dat u ons samen brengt en samen bindt. En ja, we bidden om uw leiding voor ons leven, voor ieder afzonderlijk. We danken u voor prachtige berichten over genezing en herstel. En we weten ook van mensen die aan het wachten zijn op een uitslag of vooruitkijken hoe zal dit, of vind ik een baan of een partner, of hoe ga ik door de crisis heen komen, nu de rekeningen oplopen. En dan danken we u dat we hier samen mogen komen als uw gemeente om bemoedigd te worden door u. Om opgericht te worden in de liefde die u ons geeft. En dank u wel dat u tot ons spreekt door uw woord, dat u ons bemoedigt en dat u ons perspectief geeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb de afgelopen weken tijd gehad om na te denken over wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld om ons heen. En natuurlijk ook in je eigen leven, daar reflecteren we ook wel eens op. Maar het valt me op, ook als je gewoon elkaar spreekt, dat er ontzettend veel gaande is. Ik weet niet of dat altijd zo is, waarschijnlijk wel, misschien grijpt het mij meer aan. Maar het valt me op dat veel mensen ervaren, er gebeurt veel. In de wereld, in Nederland, op heel veel gebieden. Ik hoef het nog niet eens te benoemen, maar ik denk dat we allemaal ervaren dat er veel speelt. En het is ook zoeken. De een is er heel actief in, heeft een hele uitgesproken mening over, de ander niet zo. Wat opmerkelijk is dat veel mensen ook ervaren dat in dat alles, in dat bombardement van informatie, gebeurtenissen en de behoefte om overal mening over te vormen, dat je er soms achterkomt dat je niet meer toekomt aan dat wat echt belangrijk is. Namelijk om echt stil en rustig te worden en aan de voeten van Jezus te zitten. Ik merk dat ook. Je merkt dat je soms zo bezig kunt zijn met opinievorming, dat het horen van Gods stem ja, gewoon wat naar achteren verschuift. En dat je het doet met het residu van gedachten die je hebt opgebouwd in je leven. Nou, daarom is het zo heerlijk om samen het woord in te gaan. En ook daarin dingen tegen te komen waar God ons wel mee helpt, ook in deze tijd. Ook in de dingen die spelen. Ook in de dingen die we tegenkomen. Ik vind het woord ontzettend relevant. Alleen je hebt ook daarin weer de leiding van God nodig. Want ja, het woord is nogal ja, breed. Het is veel. En hoe time je dat nou? Ja, daar heb je toch echt Gods leiding voor nodig. Nou, een van de dingen waar we natuurlijk mee te maken hebben is dat veel mensen zich zorgen maken over hoe gaat het er in de schepping aan toe. Hè? Met het klimaat waar wij zitten. En niet alleen letterlijk het klimaat in de zin van Nou, wat jij daar ook van vindt en hoe je daar ook tegenover staat. Maar misschien ook wel het klimaat tussen mensen onderling. Of het klimaat in de kerk. En wat is er al? Er zijn heel veel dingen. Nou, we hebben vandaag een gedeelte waarin een aantal van deze dingen gewoon naar voren komen. En ik vind het belangrijk om op zondag het samen zijn niet door spek te laten zijn van politiek en dat soort zaken. Maar ik vind het ook belangrijk om de relevantie van Gods woord, wanneer het woord daar aanleiding toe geeft, om dat wel naar boven te halen, zodat we daar onze ja, weg in kunnen vinden en ons voordeel mee kunnen doen. We gaan daarom vandaag lezen in Romeinen, Romeinen 8. En we beginnen in vers 15. En daar gaat het over dat wij de geest ontvangen hebben. Dat is een groot voorrecht. Hè? Want de Heilige Geest kwam in plaats van de wet om ons te leiden. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Wij worden niet langer geleid door de wet die zegt je moet dit doen. En als je dat niet doet, dan is dat de consequentie. Wij worden geleid door de geest die zegt dit is de hemelse weg. En wat je daarvoor nodig hebt, dat geef ik jou. Dus ik laat je de weg zien, maar ik wijs je ook de weg. En ik ben ook de weg. En ik help je er ook bij. Nou, Romeinen 8 vers 15. Lees maar mee. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Grijpt het je aan wat er gebeurt? Ik denk dat dat ons allemaal zo nu en dan kan aangrijpen. Maar wij hebben de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader, Papa, Vader. Daar is hij voor. En de geest zelf verzekert onze geest, dus het diepste van je bestaan, dat wij Gods kinderen zijn. Dus dat je het maar even weet, op zondag kom je naar de gemeente om je te laten bemoedigen in het feit dat je Gods kind bent. En we weten dat het niet zomaar Gods kind is, maar Gods geliefde kind. Zo hoorde Jezus dat, zo horen wij dat van de geest. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Misschien heb jij ook wel eens de vraag gesteld, wat bedoelt hij dan met dat lijden? Nou, het antwoord, ja, je kunt er heel veel over nadenken, maar je kunt ook gewoon verder lezen. Daar staat het namelijk, wat is nou delen in het lijden? Daar staat, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, zie je dat het er gelijk achter staat? Dus wij delen in het lijden van deze tijd, in geen verhouding staat tot de luister die ons zal worden geopenbaard. Dus er is een lijden in deze tijd en dat gaat over de schepping. Want de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dus de schepping lijdt, de schepping zucht. Ervaren we dat? Ja, in heel veel opzichten. Je kunt het ervaren tot lijfelijk aan toe dat je op een gegeven moment een diagnose krijgt. En gelukkig daarna goed nieuws. Of aan het wachten bent op een uitslag en hoopt op goed nieuws. Maar de schepping zucht. En wij zuchten als mensen daarin mee. Dat is het lijden. Wat Jezus had toen hij op aarde was. In een mensenlichaam. Dat hij dacht, God is goed. En het was perfect bedoeld. En dan ben ik op aarde en dan kom ik mensen tegen die ziek zijn. Die blind zijn. Die last hebben van demonen. Die God niet kennen. Die onder de wet zijn. En overal waar hij kwam. Waar hij dat lijden tegenkwam. Overal. Vanuit dat, jij bent mijn geliefde zoon. Ik vind mijn vreugde in jou, zei hij. Hier moet een einde aan komen. Ik kom goed nieuws brengen. Dus dat zuchten is er. Maar het blijft niet bij zuchten. Hij verandert de zucht in een zegen. En hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat in geen verhouding staat tot de luister die ons zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend uit dat openbaar worden wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Zie je het lijden van de tegenwoordige tijd? Waar je deel aan hebt. En eigenlijk zucht je er soms in mee. En dat niet alleen, ook wij zelf. Die als voorschot de geest ontvangen hebben. Die hebben we. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Wij weten het, maar het gaat geopenbaard worden. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered. Dus je komt van vakantie of van geen vakantie. Je komt hier weer na zoveel weken of voor het eerst. En wat ontvang je? Hoop. Je bent gered. Het is niet waar. Die druk die op je als een bombardement is afgevuurd. Dat is niet de maatstaf. Het is een lijden wat er is. Maar je mag het van je afwerpen. Jij hebt een kracht in jou ontvangen van de Heilige Geest. Die daar niet alleen tegen bestand kan zijn. Maar die dat kan omdraaien. In die hoop ben jij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Dat is de gemeente van Jezus, die in afwachting is van de komst van Jezus zelf. In de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, is dat we volharden omdat we weten dat wat God zegt, dat dat waar is. En dan gaat het zuchten. een ander perspectief krijgen. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons of in ons met woordloze zuchten. Het is de Heilige Geest die ons het geschenk heeft gegeven van het bidden met de geest. Waardoor we weten, het zuchten mag zijn bestemming vinden in het bidden in de geest. Dat is het zuchten. Dus als je zucht, bid dan met je geest. En zucht jezelf vrij van de druk die op je wordt afgevuurd. Want hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Is die in de wereld is sterk? Absoluut. Maar wij zijn niet zonder hoop. Wij zijn gered uit de klauwen van de macht van de duisternis. En de schepping zucht. Maar wij zuchten met de geest. En er is een realiteit die we niet ontkennen. Maar er is ook een realiteit die wij meer dan erkennen. Namelijk dat God redding biedt. En weet je wat nou het trieste is? Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Want ik geloof echt dat mensen, heel veel mensen goede bedoelingen hebben. Ook als ze misleid worden. Ik ben geneigd daar eigenlijk niet bij voorbaat aan te twijfelen. Laat ik het zo zeggen. Is dat in het algemeen in de wereld kom je deze gedachte tegen. En dat is, wij gaan met elkaar het probleem oplossen. Alleen dat is een probleem op zich. Want wij zijn niet de oplossing van het probleem. Het probleem is dat wij zelf eigenlijk een probleem hebben dat opgelost moet worden. Dus het is niet zo dat, als het ware, met ons de problemen, ook die van schepping, klimaat en al die dingen, worden opgelost. Maar dat eigenlijk dat het eerst in ons moet gebeuren en dat het dan door ons heen gebeurt. Het kan niet buiten ons om. Het begint bij onszelf. En het opmerkelijke is dat, als er net gesproken wordt in dit stukje over de zinloosheid, er staat een woord dat heet mataios. Dat is pervers, dat is ziek, dat is zwak, dat is vervloekt. Maar weet je wat het ook betekent? Het is gefrustreerd. Dus de schepping is onderworpen aan frustratie. En de frustratie, ik vond dat zegt mij zoveel. Dat is zo'n goed woord om te beschrijven wat je voelt. De frustratie bij, nou ja, misschien de frustratie die boeren ervaren. Of de frustratie die de regering ervaart. Of de frustratie die deze. De frustratie is overal. En iedereen doet zijn best. En onderaan de streep denk je, ja, maar hoe dan? Dan denk je iets af te spreken en dan het giert je aan alle kanten. En hoe komt dat? Omdat die schepping is aan de zinloosheid. En de Bijbel noemt dat ook wel vloek onderworpen. En zonder de aanwezigheid van Jezus in die dingen gaat het uiteindelijk het echte probleem niet opgelost worden. Waarmee ik niet zeg dat we achterlijk moeten zijn. Je doet gewoon wat je kunt doen. Maar het is goed om te weten dat de diepste problemen alleen via Jezus worden opgelost. Daarom is het goed met elkaar om, als wij zoeken naar zegen voor onszelf, voor het klimaat in je eigen leven, dat er gewoon weer blijdschap komt, vrede en rust of in je relaties, dat de afstand die je ervaart in een huwelijk of naar je kinderen of naar familieleden of vrienden of bekenden, dat allemaal verbetert, of op je werk of zelfs in de samenleving naar alles toe. Dat is zo belangrijk om de diepste wortels van het probleem bloot te leggen. En de oplossing daarvoor. En dan kom je uiteindelijk dus simpel bij, waar komt die zinloosheid waar alles aan onderworpen is nou vandaan? En dat zegt de Bijbel, zonder Jezus zijn de dingen onderworpen aan de vloek. En wij zijn daarvan bevrijd. Nou, ik heb daar eens over na zitten denken, omdat je vindt daar teksten over, maar ik wil daar nu niet een hele Bijbelstudie over geven, maar ik wil hem eigenlijk heel simpel terugbrengen. Dan, het heeft mij geholpen om te snappen. Weet je, er zijn eigenlijk twee soorten vloek die Jezus kwam herstellen. En de eerste soort vloek die hij kwam herstellen is de vloek die is ontstaan toen de zondeval er was op de schepping. Dus er was een vloek doordat de mens zei, wij zoeken het zelf, wij kunnen het zelf, wij hoeven niet naar God te luisteren. Hij heeft gezegd, dit mag niet van die boom eten, we doen het toch. Maar wat hij niet wist, was dat hij onder de heerschappij van de duivel kwam. En omdat God rechtvaardig is, zei hij, oké, omdat je gekozen hebt om mij niet te gehoorzamen, en heb je indirect eigenlijk onbewust, maar toch wel de duivel gehoorzaamd, zit je nu voortaan als mensheid onder de vloek van de duivel. Daar komt uiteindelijk het klimaatprobleem vandaan, van die vloek. En de oplossing gaat dus ook nooit zitten in afspraken die je maakt. Waarbij ik niet wil zeggen dat je die niet moet maken. Maar ten diepste in de erkenning dat daar het probleem zit. Dat die vloek ongedaan moet worden gemaakt. Je moet de wortel van het probleem aanpakken. Dat is de eerste vloek, de vloek op de schepping. En hoe, dat is nog steeds wel, daar ben ik nog niet helemaal uit, zeg ik er eerlijk bij. Maar ondanks dat die vloek was gekomen, zie je dat God toch, hij is zo genadig, dat hij in de eeuwen daarna heel veel ruimte in zijn hart had om mensen, ondanks de aanwezigheid van die vloek, en de scheiding die dat bracht tussen hem, of de mensen en hem, om toch die mensen met zijn liefde en zijn genade te bereiken. Dat zie je bij Abraham. He, met wie die dan een verbond sluit. En je ziet het, dat er fouten worden gemaakt. Dat het geen consequenties lijkt te hebben, al die dingen. Of in ieder geval niet vanuit hem qua straf. En op een bepaald moment zie je dan de tweede soort vloek ontstaan. Dat is als de wet komt. Dan zegt volgens mij, nou, wij kunnen Gods geboden wel houden. Zegt hij, oké, als jullie dat denken, probeer dit dan maar eens even. Maar dan is de consequentie ook, dat als jullie dan een koning willen en een wetmatigheid. Hier heb je 10 geboden, 613 instellingen erbij. Moet je die gaan houden. En als je het goed doet, dan ontvang je zegen. Maar als het niet lukt, dan kom je weer onder de vloek terecht. Eigenlijk werd dat daarmee, die tijd van ja, de wet van Mozes en daarna, werd eigenlijk daarmee een beroerdere tijd dan de periode ervoor voor het volk van God. Want voor die tijd leek het net alsof de zonde er niet was, zegt Paulus. Maar toen de wet erbij kwam, toen werd de zonde openbaar. En toen kon de ongerechtigheid van de mensen ineens door de duivel weer naar voren worden gebracht. Want God had een wet gegeven, de mens overtreedt hem. De duivel stond in zijn recht om de mens aan te klagen. En zo zal die jou altijd het gevoel geven dat als jij fouten maakt, of niet geestelijk genoeg bent, of dit of dat, zou die altijd proberen jou het gevoel te geven dat hij in zijn recht staat om jou naar beneden te halen. Als mensen slechte dingen tegen jou hebben gezegd, of jou niet hebben bevestigd, of weet ik voor wat, of vul het maar in, ben je altijd geneigd van nature om te denken, ja, ze zullen wel. En daarom moet je elkaar ook bemoedigen en geen negatieve dingen, maar positieve dingen tegen elkaar zeggen. Want negativiteit haalt je naar beneden en je bent geneigd te gaan geloven. Om elkaar bemoedigen, ook als je elkaar de waarheid zegt. Doe je dat in liefde, zegt de Bijbel. Nou, Jezus kwam om de vloek weg te nemen. En de vloek waar heel veel over wordt gezegd, die weggenomen werd, is de vloek van de wet. Galaten 3 vers 10. Daar staat, iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand voor de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. En zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Jezus kwam, hij zei, er is een vloek, maar die wil ik wegnemen. Is er een vloek in jouw leven? Lijkt alles in oordeel omgezet te worden? Jezus zegt, ik wil het wegnemen. Dus waar je geneigd bent het bij je omgeving te beginnen, zegt Jezus, ik begin bij de kern. Ik begin in jouw hart. Daar kan vloek zitten. En daar moet vrijspraak komen. En dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om vrijgesproken te worden. Elke keer weer, ook als je Jezus al lang kent. Om vrijspraak te ontvangen. Om van de zinloosheid bevrijd te worden. Ja, Jezus heeft die vloek weggenomen. Dus we leven in vrijheid. En dan stel je natuurlijk de vraag, maar hoe gaan we dan om als gelovigen met die vloek die je in de wereld ziet? En weet je wat God dan zegt? Ja, weet je, ik heb heel lang geleden, en laatst hoorde ik dat nog eens, dat mensen dan zeiden van ja, we leven in het reeds en nog niet. We hebben het reeds, maar het is er nog niet. Huh? Dat is een manier om misschien voor jezelf te krijgen, ik heb iets ontvangen, maar een deel daarvan is nog niet zichtbaar geworden. Nou, misschien helpt je dat. Wat het ook kan doen, wat het toen bij mij deed, dat ik dacht, maar wacht eens even, ik heb in Jezus toch alles ontvangen? Ho eens even, ik mag toch juist hier staan met de overtuiging van, met de geest in mij mag ik er toch het verschil maken? Ik ga me toch niet als het ware naar achter laten drukken alsof de dominantie van het lukt ons niet het gaat overnemen. Wij mogen toch een verwachting hebben dat God het verschil maakt in deze tijd. Jezus is toch gekomen en de kracht waarmee hij de dood overwond, die leeft toch in ons. Hoe zouden wij met minder genoegen nemen? Nou, ik denk dat we met elkaar een gezonde geloofswandeling mogen hebben en een uitdaging hebben om zo kinderlijk in het leven te staan, dat we zeggen, ik begrijp niet alles wat ik zie, maar ik weet wel één ding. Dat Jezus de vloek wegneemt en dat hij begint bij mij, in mijn eigen hart. Dat hij begint in de gemeente. En dat hij van daaruit een zegen wil zijn voor de wereld. Want God houdt van alle mensen. En niet alleen van de mensen die in de gemeente komen. Hij houdt van alle mensen. En hebben heel graag, waar de schepping rijkhalsend naar uitziet. Er staan niet de mensen, er staat de schepping. Dus als bomen ogen hebben, dan kijken die naar de kinderen van God. En er is een toekomst. Er wordt gesproken in de Bijbel in Openbaring over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Petrus zegt, wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, nu woont hij in ons en dan zal hij daar dus wonen. Jezus, de gerechtigheid. Man! Maar weet je waar ik en waar denk ik we met elkaar heel graag de leiding van de Heilige Geest in willen ontvangen? Dat we heel moedig zijn in het besef. Maar God heeft het verschil gemaakt aan het kruis. En hij heeft die geest in ons uitgestort. En tegelijkertijd dat we, als we om ons heen zien dat dingen de mensheid bij de handen afbreken, dat wij ook weten, maar er is nog een toekomst. Er is een openbaring van Johannes waarin dingen nog klaar liggen. Jezus gaat nog terugkomen om zijn bruid thuis te halen. Er wordt gesproken over een grote verdrukking die gaat komen. En een periode van herstel. Er zijn nog heel veel beloften die nog uitgevoerd gaan worden in de toekomst. Dat mogen we ook weten. Maar daar gaan we ons niet door laten verlammen. Dan gaan we niet zeggen, nou dan stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En we wachten maar tot hij ons komt thuis. Jongens, de deuren dicht. En nou, airco aan of niet, net wat je smaak is. Of je voorkeur. Het maakt allemaal niet uit. Ik zit wel eens te denken. Als we met elkaar toch, in plaats van het idee van ja, we kunnen er niks aan doen, als de gelovigen toch samen, op een bepaalde manier, zonder dat dat nou een soort van trucje wordt, maar geleid door Gods geest, opstaan in de kracht van God, wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Ook voor allerlei dingen die nu gediagnosticeerd worden, ook in de schepping om ons heen. Ik ben benieuwd, ik heb er geen antwoord op. Maar het verlangen mag het toch zijn, dat wat God heeft gemaakt, dat dat hersteld wordt. En als het zo is dat dat misschien pas na gebeurtenissen in de toekomst echt zichtbaar gaat worden, wil ik me er niet bij neerleggen dat voor mijn kinderen, voor onze buren en vrienden, dat we mogen ijveren in de kracht van God voor een wereld waar het misschien niet perfect is. Want daarvoor moeten er wel dingen gebeuren. Maar waar het wel leefbaar is en blijft. Geleid door Gods geest. En dat je daar op jouw plek een bijdrage aan mag leveren, geleid door Gods geest. Geen concrete antwoorden, geen theorieën van ga dit maar doen. Nee, met elkaar laten inspireren. De schepping ziet uit. Welke plek mag jij innemen? Hoe doe je dat? De een zegt, dan ga ik nog meer in tongen bidden. De ander zegt, ik heb een mooi idee voor mijn job. Weer een ander zegt, daar ga ik eens over nadenken. En weer een ander zegt, nou, ik weet het nog zo net niet. Prima, maar laten we deze woorden serieus nemen. Vanuit het besef dat de kern, de wortel van de vloek, namelijk dat de scheiding was tussen ons en God, door Jezus is weggenomen. Jezus kwam. En elke schuld die er was, sinds de schepping, sinds Adam en Eva het verkeerde pad kozen, elke vloek heeft Jezus weggenomen. En wij zitten hier als rechtvaardigen. En de wereld waar we naar uitzien is voor ons, hoe gek het ook klinkt, in zekere zin geen andere wereld dan waar wij nu al in leven. Want de wereld waarin wij leven is een rijk in de hemelen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn hier een tijdje op aarde, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ons rijk in de hemelen. Wij zien uit naar een nieuwe hemel waar gerechtigheid woont, zegt Petrus. Maar wij leven daar al. Die hemel is in ons hart uitgestort door zijn geest. Ik vind het mooi dat Filippenzen 3 het zo zegt, vers 20. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Misschien dat je het wel eens ervaart. Wat een armzalig lichaam. Het doet me niet meer wat het deed toen ik 18 plus was zoals Jack. En of jij daar nu de kracht al ten volle van ervaart. Of denkt, oh man, er zijn beloften waar ik al heel lang op sta. Waar ik op pleit. Want Gods woord heeft daar dingen over gezegd. En is het niet zo dat zijn streamen ons genezing is geworden? Echt wel? Dat mag. Daar mogen we op staan. En hij zegt, hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ik zoek vandaag bewust even een open terrein waar God deze woorden in jou en mij kan uitwerken. Want de vragen die op ons worden afgevuurd zijn niet mals. De gedachten waarmee wij naar zo'n samenkomst komen, zijn er veel. Maar het woord van God is krachtig en leidt ons. En we mogen samen, geleid door zijn geest, ontdekken hoe wij, te beginnen bij onszelf en in deze groep, een gezond klimaat kunnen bouwen, om van daaruit ook een zegen te zijn voor de wereld om ons heen en voor de schepping om ons heen. Hoe? Geen idee. Werkelijk, als ik een idee had, had ik het al lang laten zien. Ik kan alleen maar mijmeren, een beetje meezuchten en zorgen dat aardse zuchten in ieder geval hemels wordt. En zo willen we hier vandaan. Waarom? Omdat Jezus ons gezegend heeft. De vloek van de wet is weggenomen. Wij leven van zijn zegen. Ja? Zullen we even een moment even stil zijn, even onze ogen sluiten? Vader, toen u de aarde maakte, elke dag maakte u iets prachtigs. En dan staat er en u zag dat het goed was. Het was tof. En toen als kroon op de schepping maakte u de mens. En dan staat erbij en u zag dat het zeer goed was. Het was echt fantastisch. Het was een kunststukje. En u was zo trots, u was zo verguld, dat u rust nam om ervan te genieten. En nu zitten wij hier. Wij kennen u. Daar danken we u voor. Dank u wel dat u uzelf aan ons geopenbaard hebt. Dat u hebt gezegd, ik laat je niet op afstand. Ik kom naar je toe. Ik laat mezelf zien als je vader. En ik laat mezelf zien als de genadige die je zegent. Ik laat mezelf zien als degene die jouw schuld heeft weggedaan en die jou vrij spreekt. Heer, en dan zitten wij in een tijd waarin veel gebeurt. En dan willen we niet hier een platform creëren waar onze gedachten eindeloos met elkaar contact hebben. Maar willen we eigenlijk alles bij u neerleggen en willen we de verbinding met u zoeken. Omdat we weten dat u tot de wortel gaat en dat u van daaruit hoop biedt voor ons, voor de mensen om ons heen en voor de schepping. En zo willen we uw wijsheid en uw leiding ontvangen. Vanuit uw woord en ook heel praktisch. Als we zelf Romeinen 8 de komende tijd nog eens lezen en herlezen. En nadenken over wat het voor ons mag betekenen. Om gezegend te zijn en niet langer onder de vloek. Dan bidden we om uw leiding, om uw wijsheid, om uw inspiratie. Heer, en geef ons een goed hemels pad. Waarin we merken dat het reeds heel sterk mag zijn. Heel overtuigend dat we staan in de overtuiging dat de kracht die in ons is sterker is dan de druk die op ons afkomt. En tegelijkertijd het realisme dat er nog prachtige beloften zijn die u heeft gegeven. Die voor ons klaar liggen. Die nu nog niet zichtbaar zijn. Maar die wel werkelijkheid zijn in ons hart. En voor u al helemaal waar zijn. En we bidden om uw creativiteit, en uw inspiratie om dat woorden te geven, om dat handen en voeten te geven. Om dat een plek te geven in ons leven en ook in onze gemeente om dit te doen. We weten het niet, maar we zoeken uw leiding. En we bidden dat er bijzondere dingen mogen gebeuren, waarin Jezus zichtbaar wordt. Waarin u mensen redding geeft. En zo ook een zegen voor de wereld en voor de schepping bent. Dank u wel dat u ons helpt om geleid door uw woord, als kinderen van u, als geliefde kinderen, moedig voor te gaan. Niet afgeleid, maar geleid door de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.